Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
Economenpanel. Schuift het kabinet te makkelijk de rommelige boekhouding af op de inflatie, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne? En geen plusje, maar een dikke min. De economie krompt fors in het eerste kwartaal. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Bert Colijn, senior-econoom van ING, en Martin Visser, econoom en journalist bij de Financiële Telegraaf. Welkom, heren.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Laten we maar bij die krimp beginnen, want de Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2023 met 0,7% gekrompen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2022, blijkt uit de cijfers van het CBS. En dat is een onverwachte krimp. Consensus vooraf, groei, conclusie achteraf, stevige krimp. Martin, wat is daar gebeurd?
Ja, nou, ik heb toen dit nieuws aan buiten kwam de nodige bankeconomen gesproken die nogal in verwarring waren over wat hier in hemelsnaam is gebeurd.
Nee, ik begin ook bij jou, want ja. Bert is nog steeds confuus.
Ja, die zijn helemaal confuus. Ja, ik zit gelukkig niet in het vak van voorspellingen doen, dus ik kon er ook niet naast zitten. Dus dat is dan weer een beetje veilig, zeg maar. Nee, wat opvallend is niet alleen die krimp in het eerste kwartaal, die in omvang echt ongekend is. Dat heb je normaal gesproken echt bij dikke economische crisis. Dus de verwachting is dat het eenmalig zo heftig is. Maar opvallend is ook dat de voorgaande kwartalen allemaal naar beneden zijn bijgesteld. Dus eigenlijk het hele beeld over de economie van de afgelopen 3-4 kwartalen misschien wel, is dat de economie eigenlijk al in een soort vorm van stagnatie terecht was gekomen. Terwijl wij dachten dat consumenten tegen de klippen op, tegen de inflatie op, maar bleven spenderen. Ja, dat blijkt allemaal net even een tandje minder te zijn. De grote boosdoener in dit kwartaal was overigens wel vooral de export. Exporterende bedrijven hebben toch echt wel last van de afkoelende wereldeconomie.
Ja, en voorraadeffect, Bert. Moet je even uitleggen, waar gaat het dan over?
Ja, nou, dat is natuurlijk eigenlijk dat er voorraden die zijn opgebouwd. Dat is in de loop van vorig jaar is dat sterk gebeurd, omdat we allemaal met die supply chain problemen te maken hadden. En hele sterke vraag. Dus bedrijven dachten, nou, hoe meer we vast klaar kunnen zetten, hoe beter. Want we kunnen het niet just in time leveren met al die verstoringen die we zien. Nou, de verstoringen die zijn inmiddels redelijk opgelost. En we zien tegelijkertijd dat de consument dus eigenlijk minder aan het uitgeven is. Hand een beetje meer op de knip. Nou, dat viel ook wel mee in het eerste kwartaal trouwens. Hele kleine groei.
Ja,
nog steeds
zijn niet meer gaan uitgeven. Het is
precies, een soort stagnatie daarin. Nou, maar dat geeft natuurlijk wel aan dat die bedrijven met al die spullen, die denken nu natuurlijk van, nou, we gaan niet daar extra aan produceren. We gaan eerst dat wat afbouwen. En dat heeft negatieve impact op de economische activiteit.
Maar wat is nu jullie beeld? Hè? We weten nu dat het eerste kwartaal, dat viel niet mee. Er was een stevige krimp te noteren, 0,7. Wat is nu jullie beeld van de stand van de economie? Draait het nog wel of is er een stevige kink in de kabel gekomen?
Nou, het draait gewoon minder sterk dan we in eerste instantie gedacht hadden. En wat Martin zegt is eigenlijk, het is een beetje een soort reality check eigenlijk die we hier krijgen. Heel veel landen hebben flink last gehad van de hoge inflatie. Hebben gezien dat een rem op de consumptie gezet heeft. En we zien dat Nederland toch een beetje, ja, dat wij toch niet echt de Asterix en Obelix zijn die als enige de Romeinen weten buiten te houden. Wij hebben ook last van deze problemen. En daardoor komen we ietsje meer in lijn met wat er eigenlijk in de rest van Europa al een aantal kwartalen aan de hand is. Dus het geeft een beetje een beeld van, nou ja, we doen het eigenlijk nog steeds, als je het sinds corona bekijkt, nog steeds zijn we veel sneller hersteld dan de rest van Europa. Maar het is niet zo dat we immuun zijn voor de problemen die we eigenlijk overal zien spelen.
Martin?
Nou ja, het is ook wel goed om inderdaad het beeld van een aantal jaren op een rij te zetten. En dan is het natuurlijk wel nog steeds zo dat Nederland heel snel is hersteld van de coronacrisis. En als je gewoon de groei van de totale omvang van de economie gewoon over een aantal kwartalen sinds de coronacrisis op een rij zet, dan zit Nederland echt nog in de bovenste league, zeg maar, vergeleken met heel veel landen om ons heen. Het is alleen net allemaal een tikje minder dan we tot nu toe dachten. Dus in die zin is het een opvallend slecht cijfer, maar niet meteen heel erg slecht nieuws. En van belang is ook, dat maakt de duiding van die stand van de economie ook zo ingewikkeld. Dat dit, bedoel, die extreme inflatie, de zorgen over koopkracht en nu dit tegenvallende cijfer wijzen op een soort crisisgevoel. Maar tegelijkertijd liggen de banen voor het oprapen. Zijn er nog hartstikke vacatures, grote krapte op de arbeidsmarkt. Dus wil het echt crisis worden, hoort daar natuurlijk ook wel reorganisaties en massa-ontslagen bij. En daar zitten we helemaal niet.
Ik heb ook wel anders horen uitleggen, namelijk van Nick Vrieselaar van Rabobank. Die zei, ja, die arbeidsmarkt is zo krap. Probeer nog maar eens iemand te vinden. En als je niemand kunt vinden, probeer dan nog maar eens te groeien.
Nou ja, kijk, dat in die zin, op een gegeven moment wordt de krapte arbeidsmarkt ook een rem op de economische bedrijvigheid. Uiteraard. Ik bedoel, dat zie je natuurlijk ook. Bedrijven zijn ook min en meer gedwongen om de lonen te laten stijgen. Dus nemen de loonkosten toe. En we zitten in de wat wat een rare situatie, dat wat er nu gebeurt eigenlijk precies is wat de bedoeling is. Dat is ook, vind ik ook altijd ingewikkeld om uit te leggen gewoon aan onze lezers. Van ja, het is nadrukkelijk de bedoeling van de centrale banken om flink op de rem te trappen, want die inflatie moet niet verder blijven stijgen. Dus je gaat een soort van moedwillig, een soort kwakkelscenario.
Een zachte landing,
ja,
toch?
Ja, nee, dat is natuurlijk de kunst.
Allemaal een
dus,
beetje geruisloos
gaan. Dus je wil inderdaad dat de economie wat afremt, dat die de oververhitting ervan afgaat, zonder dat je in die situatie komt dat de ontslagen gaan vallen. Nou, daar zijn we dus nog niet. Dus wellicht is dit die voorzichtige zachte landing.
Gaat het volgens plan, Bert, als je dit zo'n beetje de laatste maanden en die eerdere bijstelling naar beneden in ogenschouw neemt?
Nou ja, kijk, als de arbeidsmarkt inderdaad goed blijft draaien, maar goed, dan los je ook de krapte niet op. Hè. Dus dit is altijd een beetje wrang van om dit soort dingen positief uit te leggen. Dat is, vind ik, ook wel weer moeilijk, want het is gewoon een slecht cijfer wat we in het eerste kwartaal hadden. Stel dat zou doorzetten, dan is dat vooral vervelend. Prettig dat de inflatie wat onder controle komt daarbij, maar het is voornamelijk gewoon vervelend dat je economie slechter presteert. Ook de arbeidsmarkt is ook moeilijk. Hè. De mensen die, stel, er gaan wel ontslagen vallen op een gegeven moment, alhoewel het er inderdaad op de korte termijn niet op wijst dat dat zo is, is het ook maar heel erg de vraag of dat dan precies de mensen zijn die ook nodig zijn op andere plekken. Dat is vaak ook niet zo.
Dus je hoeft niet te vrezen voor langdurige werkloosheid. En dat lijkt me wel een prettig besef.
En dat zou je zeggen, op het moment dat je met een kortstondigere recessie te maken hebt. Maar dat is natuurlijk altijd is dat een beetje de vraag of dat gaat lukken. Nou, waar lijkt het nu op de korte termijn? Ja. Gewoon kijkende naar surveys over wat er in het tweede kwartaal is gebeurd. Daar ligt natuurlijk extra de nadruk op. Nu we in één keer zo'n slecht cijfer over het eerste kwartaal gezien hebben, valt dat eigenlijk best mee. Het is een beetje een economie die wat aan het aanmodderen is. Daar lijkt het eerder op dan dat we inderdaad in een soort recessieachtig scenario ineens terechtgekomen zijn.
En dat is natuurlijk wel in die zin relevant, dat natuurlijk alle voorspellers nu hun raming voor dit jaar gaan bijstellen. Want alleen al dit ene cijfer heeft zoveel impact. Ja, als je een kleine plus verwacht en het is een dikke min, ja, dan kan je natuurlijk opnieuw gaan zitten rekenen. Dat zal ook voor het Centraal Planbureau gelden, die nog verwachten dat de economie dit jaar met 1,6% zou gaan groeien.
De Europese Commissie kwam volgens mij een dag voor deze cijfers naar buiten kwamen met de verdubbeling van de groeiprognose.
Dus ik ben heel benieuwd. Nou was Nederland wel weer uitzonderlijk slechter dan heel veel landen om ons heen. Dus het is even de vraag of andere landen die klap in het tweede kwartaal gaan krijgen. Maar je ziet ook wel, die cijfers van het planbureau zijn weer de basis voor onze begroting. Dus ook voor Politiek Den Haag is het relevant. Dat betekent dat waarschijnlijk de belastinginkomsten mogelijk wat gaan tegenvallen in de komende tijd. En loopt de werkloosheid wel op als dat gaat gebeuren. Dan nemen we ook de werkloosheidsuitkeringen toe. En dat betekent dat je de begroting flink moet bijstellen. Nou, en we hebben net vorige week geleerd van de Raad van State dat dit kabinet al tegen de vangrail aan zit wat betreft begrotingsdiscipline. Dus eigenlijk kunnen we economische tegenvallers wat betreft begrotingsbeleid in Den Haag ook eigenlijk helemaal niet gebruiken. Dus voor Den Haag is het sowieso slecht nieuws.
Nou, daar komen we nog over verantwoordingsdag te spreken. Moet je nagaan. Zeker. Maar wat je zei inderdaad, er komt minder geld binnen en bezuinigen, dat is tegenwoordig toch geen vies woord meer. Dat mag toch wel weer?
Bezuinigen mag alweer.
Nou, dus van Kaag, toch?
Ja, nou ja, behalve dan dat het ook behoorlijk onduidelijk is waar dan die principiële keuzes worden gemaakt. Ik bedoel, het zeker. Ook in de voorjaarsnota van het kabinet is er ook gesproken over bezuinigingen. Dus er wordt wel over gesproken, maar je ziet tegelijkertijd dat deze coalitie, die een beetje met plakband en paperclipjes in elkaar zit,
en geld.
En heel veel geld uitgeven, het ongelooflijk moeilijk vindt om het eens te worden voor hele duidelijke keuzes. Dat was ook een van de kritiekpunten van de Raad van State een week geleden. Van ja, daar waar bezuinigd wordt, is er nauwelijks onderbouwing. En het is ook helemaal niet duidelijk hoe of wat. Dus of er nou heel veel politieke stabiliteit is om daar een hele duidelijke koers uit te zetten van waar steken we juist extra geld in en waar kan het onsje minder. Ja, die duidelijkheid is er eigenlijk helemaal niet.
Wat denk jij als je dit zo hoort? Beetje kommer en kwel, hè? Er moet zo meteen flink worden bezuinigd. Maar het wordt niet of nauwelijks onderbouwd. Hè? Lees inderdaad wat de Raad van State daar vorige week over zei. Deze coalitie heeft het geld nodig om het eens te worden. Want zonder al die fondsen en al die extra miljarden wordt het pijnlijk. Hoe loopt dat af?
Ja, maar kijk, als je kijkt naar de economische kant daarvan, Martin heeft natuurlijk wel gelijk, dat dit helpt natuurlijk niet inderdaad voor alle begrotingen die gemaakt zijn voor dit jaar, maar het is daar ook een beetje bij afvragen in welke mate de economie hiervan straks herstelt. Het is gewoon een beetje een cijfer wat ons op een gek been gezet heeft vanuit de macro-kant, waarvan ik ook zou denken van nou, even twee keer ademhalen.
Wacht je op het volgende kwartaal, hè? Dat is natuurlijk wat je vaak hoort, als het nou nog een keer tegenvalt, is er iets significants aan de hand.
Maar dat volgende kwartaal hebben we dus eigenlijk al gehad, omdat natuurlijk ook de voorgaande kwartalen zijn bijgesteld. Dus in die zin is het wel wel een trend. Maar er is natuurlijk niet gezegd dat het tweede kwartaal weer een hele dikke min is. Daar ben ik dus in die zin heb je misschien een slag om de arm. Dat begrijp ik wel.
Ja, precies. Nee, dat zou ik zeggen. Vooral omdat het cijfer voor Q1 zo extreem naar beneden is. Zou ik daarvoor zeggen, misschien nog inderdaad even een kwartaaltje wachten. Je kan altijd wel een kwartaaltje wachten. Maar misschien is het nu ook wel net iets meer prangend dan anders.
We gaan naar deel 2 van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Bert Colijn en Martin Visser zijn de leden van het economenpanel. De Rijksoverheid is onvoldoende bestand tegen nieuwe crisis, concludeerde de Rekenkamer afgelopen woensdag op verantwoordingsdag. 10 van de 12 ministeries hebben de financiën niet op orde. De overheid zou overigens wel de kas beter op orde hebben, maar het beheer niet. Ja, ik kuch maar even, omdat ik om een toelichting verlegen zit natuurlijk. Want de rechtmatigheid van die uitgaven is fors verbeterd. Maar het wemelt van die kritiek op het financiële beheer. Wie van jullie voelt zich geroepen om dat onderscheid eens even duidelijk te maken?
Nou, het gaat er voor mij om van of er al dan niet te veel geld wordt uitgegeven. En dat is dan de kas. Maar de rekenkamer is er primair voor bedoeld om te kijken. Maar dat wat uitgegeven wordt, is dat ook te traceren of dat juist verantwoord is. Of dat goed verantwoord is naar de Tweede Kamer toe. En goed, dat is ook de primaire taak van de rekenkamer. Dat is ook een beetje onze nationale zeikert, moet ik zeggen.
Ze komen namelijk
altijd met deze kritiek.
Ja.
Behalve dat me nu wel opviel, dit was echt wel in de overtreffende trap. Waarbij de veel ministeries niet voldoende in staat zijn om alle uitgaven precies te verantwoorden. Met specifieke aandacht voor hoofdrolspeler VWS, Volksgezondheid. Waar natuurlijk in coronatijd natuurlijk wel enige coulance was vanwege de hectiek en de crisis. Waarvan de Rekenkamer nu zegt, ja, nu duurt het inmiddels zo lang voordat jullie al die bonnetjes uit de schoenendoos bij elkaar verzameld hebben. Misschien is het zaak dat minister Kaag met financiën gaat ingrijpen bij VWS. Want daar is het qua kasbeheer echt niet goed gesteld.
Maar was het nou de overtreffende trap? Want ik geloof dat de rechtmatigheid van die uitgaven juist onder de tolerantiegrens was gezakt. In de positieve zin des woordes.
Ja, het was in die zin in de overtreffende trap. In de hardheid van het oordeel. Het aantal ministeries dat problemen heeft. En ik zag het ook in lijn met meer kritiek van de afgelopen tijd. Ik noemde net de Raad van State al. We hebben ook een Centraal Planbureau gehad. Het gaat ook over een trend die meerdere van dit soort organen constateren. Namelijk A, dat heel veel problemen met geld worden opgelost. En B, dat de politiek zich inmiddels niet of nauwelijks meer houdt aan eigen regels onder een begroting. Dat kunnen nationale begrotingsregels zijn, zoals de beroemde zalmnorm. Dat zijn regels uit Europa, de Europese begrotingsregels. En daar zie ik wel allemaal raakvlakken tussen de constateringen van die verschillende instanties. Waarbij de Rekenkamer al meerdere keren bijvoorbeeld ook heel kritisch heeft gekeken naar alle fondsen. Klimaatfonds, stikstoffonds, groeifonds. Waarbij natuurlijk de politiek er een handje van heeft om die manier geld, grote sommen geld te parkeren, om die een beetje buiten de greep van de democratische verantwoording door de Tweede Kamer te halen. Dus ik zie wel echt wel in die zin een overtreffende trap. En dit is het wel het zoveelste rapport dat heel kritisch naar dit begrotingsbeleid wijst.
Hoe kom je daar weer een beetje vanaf? Want inderdaad, Ewout Eergang, de waarnemend president van de Rekenkamer, zegt het is niet ordentelijk, het begrotingsproces. Het is ad hoc, niet onderbouwd. Hè. Daarmee herhaalt hij als het ware de Raad van State. Dat komt natuurlijk ook omdat we min of meer al een paar jaar leven in een samenleving waarin zaken worden gecompenseerd als het tegenvalt.
Ja, dat is zo. Maar goed, zeg maar, als je dan zegt van nou, waar zou je ze nou een beetje ruimte moeten geven, of een beetje moeten zeggen van nou, dat is nog wel begrijpelijk. Want je komt natuurlijk uit een situatie waarin we twee gigantische crises hebben. Waar in eerste instantie met corona je kan zeggen van nou ja, oké, misschien is het allemaal op stel en sprong bedacht. Is het daardoor ook moeilijker om de bonnetjes terug te halen. Maar als we kijken naar hoe het macro heeft uitgepakt, dan is het zo dat een hele hoop van de uitgaven die gedaan zijn uiteindelijk er ook aan bijgedragen hebben. Dat was economie er heel erg goed op staan. Nou, tot aan de zomer dan, hè, wat het vorige item natuurlijk hoorde. Maar laten we dus daarvan zeggen van nou, misschien is dat inderdaad, daarop terugkijkende, is het begrijpelijk dat dat net wat lastiger is geweest.
Het gaat natuurlijk wel, omdat het over zulke bedragen gaat, ook nog altijd over grote bedragen die dan niet rechtmatig zijn of niet duidelijk zijn. 5,6 miljard, kun je zeggen, ja, dat was toen. Maar het is niet zomaar kleingeld.
Nee, dat is zo. Dat is absoluut waar. Maar ik zou zeggen van nou, de vraag is ook hoe dat met andere landen vergelijkt. Vind ik ook nog wel interessant. Want vaak is het natuurlijk wel zo dat wij het wat dat betreft nog gewoon beter doen dan andere landen. Maar ik denk wel dat Martins punt van net, dat wel relevant is. Van, je komt uit een vrij uitzonderlijke situatie. We zijn inderdaad in een veel meer gaan compenseren. De vraag is hoe je dit strak trekt naar de toekomst toe. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk om daar een goed beeld bij te krijgen. Dat wel weer een beetje beetje netjes rechtgetrokken wordt.
Trek je het niet bijna automatisch strak doordat er minder geld is, doordat de rente hoger is, doordat er iets minder voorradig is?
Als dat het geval is. Maar vooralsnog is het natuurlijk zo dat de overheid gewoon wel flink veel meer aan het uitgeven is. En je ziet, dat je kan je natuurlijk voorstellen dat als dat een soort structurele situatie wordt, dat daar misschien dan ook net iets minder netjes mee omgegaan wordt.
Denk je niet dat het de wal het schip keert?
Nou ja, dat denk ik wel. Dat zit hem dan dus niet zozeer op het kasbeheer en die verantwoording, maar meer op de uitgaven. Dat is meer het Raad van State punt. Daar verschillen natuurlijk de instanties waar zij specifiek op letten. Maar je ziet dus inderdaad wel dat het kabinet heel scherp aan de wind vaart wat betreft begroting. Je ziet aan de begrotingstekorten die zijn voorspeld, dat die allemaal steeds zo tegen de 3% aanhangen. Precies wat er net van Europa mag. En dat is natuurlijk wel opvallend, want we hebben ook een periode van economisch herstel gehad. En dan zou je ook verwachten dat er weer buffers worden opgebouwd, dat je weer een stootje kan hebben. Nou, zit het economisch tegen, zoals we net bespraken, ja, dan zak je meteen door je hoeven. En dat is natuurlijk wel zorgelijk. En het punt van de rekenkamer is vooral ook van, ben je in crisistijd gewoon in staat om zo goed en zo kwaad als het gaat op een verantwoorde manier met je belastinggeld om te gaan. En dan vind ik er een groot verschil zitten tussen bijvoorbeeld de kritiek die er is op de compensatiemaatregelen van corona, zoals die NOW-steun, waarbij het van tevoren een politieke keuze is geweest om heel ruimhartig te steunen, wetend dat sommige bedrijven het niet nodig hadden en toch kregen. Daar heeft de Tweede Kamer mee ingestemd. Of dat je in de here of the moment het allemaal intern in zijn ministerie van VWS zo rommelig laat verlopen dat niemand na afloop meer kan schetsen hoe het gegaan is. Ja, neem de Siebert van Linden deal.
Ja, kijk, je zou ministeries natuurlijk financieel specialisten gunnen, maar die willen niet voor de Rijksoverheid werken. Nee. Zelfs niet bij de Belastingdienst. Ja, dus zijn ze daar gedwongen om een beroep te doen op schijnzelfstandigheid.
Ja, die heb je dan ook nog. In die zin was het rekenkamerrapport heel rijk van qua nieuws. Ik bedoel, we kunnen nog wel een paar onderwerpen bij allemaal. Inderdaad, de Belastingdienst heeft ook nog eens een keer onrechtmatig ZZP'ers in dienst, terwijl diezelfde Belastingdienst moet toezien op schijnzelfstandigen. Ja, nou, we hadden het al over dat het met plakband en paperclips aan elkaar zit. Dat gaat vrij ver bij de overheid.
Goed, over ordentelijk begroten. Even naar Amerika. Het schuldenplafond, de politieke deal rond het Amerikaanse schuldenplafond, leek een stapje dichterbij, maar dit weekend staakte het overleg tussen de Democraten en de Republikeinen zonder concreet zicht op een hervatting. President Biden roept de Republikeinen nu op om in te binden. Bert, hoe somber is het beeld nu werkelijk? Want het is maar net wanneer je opstaat en denkt, ik check eens even hoe ze daar in Amerika zijn gevorderd of niet. Wat is nu de laatste stand van zaken?
Nou, het gaat traag in de onderhandelingen. Maar daar zijn de ambtenaren in ieder geval wel alle bonnetjes al heel erg aan het omdraaien. Want er wordt heel erg gekeken naar wanneer nou echt de laatste datum is waarop er geen akkoord, waarop er een akkoord moet zijn, zodat de rekeningen netjes betaald kunnen blijven worden. En Yellen zegt dat het 1 juni is. Dus dan hebben we het over midden volgende week dat het zover zal zijn. Onderhandelingen die vorderen heel langzaam, zeggen ze. Maar ja, er zijn nog geen concrete uitkomsten. Dus de zorgen over een government shutdown, dus dat de overheid gedeeltelijk dicht gaat, dat salarissen niet betaald worden voor een tijdje, dat er misschien zelfs afdelingen her en der zomaar in één keer bezuinigd moeten worden, wat we in 2011 bijvoorbeeld gezien hebben, dat die zorg die blijft heel actueel.
Maar over een klein jaartje kunnen wij ditzelfde gesprek toch weer voeren, behalve omdat het een jaartje verder is, en dan worden er weer zorgen geuit en dan komen ze er op de valreep toch weer uit.
Ja, en dat is het futiele aan het hele principe van zo'n schuldenplafond, want het is een nominaal schuldenplafond, dus wat betekent dat er wordt in dat schuldenplafond is gewoon een bedrag wat de overheid aan schuld mag hebben. Dus ja, als er een keer een tegenzit met hogere rekeningen die betaald moeten worden en dergelijke, dan zit je zomaar weer tegen dat plafond aan. En dat plafond, omdat het niet voor inflatie corrigeert, is dat natuurlijk een beetje gek. Het is ook heel gek dat het geen rekening houdt met inkomen. Wij kijken altijd naar schuld als percentage van het BBP. Nou, dat doet dit niet. Dus als de Amerikanen heel veel meer gaan verdienen, zou je zeggen, dan kan je ook een hogere schuldenlast dragen. Wordt allemaal geen rekening mee gehouden. En dus is het zo dat dit inderdaad elke keer terugkomt. En dus is het dan ook zo dat het elke keer voor politiek gewin ingezet wordt. Want dat is eigenlijk wat hier nu in.
Maar sinds de jaren 60 gaat er bijna geen jaar voorbij of dit soort gesprekken worden in min of meerdere mate gevoerd. Ja, dus waarom houden we hier aan vast? Ja, we doen er ook aan mee, hoor, door in dit panel erover te praten.
Wij niet, maar zij doen dan, ze denken dat blijkbaar in Amerika dat het een goede manier is om de schulden binnen de perken te houden. Maar terwijl het uiteindelijk vooral natuurlijk een opportunistische politieke strijd wordt tussen twee tegengestelde politieke partijen die allebei hier een slaatje uit willen slaan.
Is het nou echt spannend of is het ook een beetje sleet? Jou betreft, Bert.
Nee, maar het is wel spannend. Want we zien dus dat er de afgelopen jaren is er elke keer een soort van uitzondering bedongen. Maar dus in 2011 was het zo dat er daadwerkelijk de fikse impact op de economie geweest is. Met echt BBP wat hierdoor flink doorgeraakt werd. Dus als ze er in die onderhandelingen niet uitkomen, en de Amerikaanse politiek, dat weten we allemaal, is steeds meer verhard. Dan zou dat zomaar kunnen dat het echt flink impact heeft. Dus het is spannend. En ja, de Republikeinen zijn momenteel niet aan de macht. Dus het is aan hen om, om nu proberen er een slaatje uit te
maken. Als de Verenigde Staten een wanbetaler zouden worden, geloof ik dat dat zo ongeveer het noodscenario is, wat betekent dat dan? Wat gebeurt er dan?
Ja, dat gaat wel in stapjes. Dus in eerste instantie betekent het dat de overheid dus aan delen van zijn beloftes niet kan voldoen. Dus, en dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat ambtenaren dat die niet betaald krijgen.
De uitkeringen staan er wat lager op het lijstje. Hè? Die zullen toch wel ongeveer uitgekeerd zullen worden, lijkt me zo.
Dat, precies, maar kijk, het is natuurlijk, naarmate het langer duurt, wordt het prangender. En je zal zien voornamelijk ook dat het op financiële markten dat het zijn impact heeft. Dus dat de Amerikaanse overheid minder gaat vertrouwen, gaat leningen duurder maken. Nou, dat is in deze tijd, waarin de Amerikaanse economie al een beetje zwak opstaat, is dat gewoon allemaal heel slecht nieuws.
Ja. Het deed mij heel erg denken aan de eurocrisis. De tegenstelling tussen Duitsland en Griekenland. Dus het is niet helemaal hetzelfde, maar er zijn parallellen waarbij beide partijen de neiging hadden om te dreigen met een soort Armageddon van de euro-exit. Eerste default faillissement en daarna een euro-exit. Maar zowel Duitsland dreigde Griekenland eruit te kicken als Griekenland dreigde zelf uit te stappen. Maar je weet, uiteindelijk hebben beide partijen daar geen belang bij. Dus je uit het wel het dreigement, maar niemand zal in staat zijn om dat dreigement ook daadwerkelijk uit te voeren. En hier heb je natuurlijk ook een beetje, het is een politiek spel. Het gaat ergens om, het is wel spannend. We weten niet exact de dag van het faillissement. Net als bij Griekenland was het ook al dat wanneer zijn ze nou echt failliet. Maar je weet uiteindelijk, Republikeinen en Democraten, die hebben er allebei geen belang bij om het helemaal uit de hand te laten lopen. Dus in die zin zijn de dreigementen ook weer loos.
Je praat op dit moment tegen iemand die juist nu op tv is om te praten over de Griekse verkiezingen, Bert. Want dat gebeurt achter jou. Nou, net niet helemaal. Net was je beeld. Het is allemaal mooi rond, hè?
Ja, vanochtend opgenomen. Dat hoeft gelukkig niet allemaal tegelijkertijd.
Bert Colijn, senior-econoom van ING. Martin Visser, journalist, econoom verbonden aan de Financiële Telegraaf. Dank voor jullie komst. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen is Peter Paul de Vries te gast. Hij zocht een accountant voor Valuate. Vond die niet in Nederland, maar in Portugal. En niet iedereen is daar even blij mee.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.